Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst van de Kerk aan het Plein. Op deze prachtige, koude zondagmorgen. Van harte welkom allemaal. In het bijzonder de gasten van harte welkom. Ik hoop dat jullie hier thuis en prettig mogen voelen. Vandaag gaat dominee Ter Beek voor. Er is vandaag kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 4. Die mogen achter in de kerk verzamelen, gaan dan naar Crescendo. En voor de collecte komen ze weer terug. Aan het einde van de dienst is er voor iedereen koffie, thee en voor de kinderen limonade achter in de kerk. En ik wens jullie een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Mooi dat ik hier ook eens mag preken. Ik ben hier voor het eerst, dus als ik een beetje clumsy doe, dan komt dat daarvan. Iedereen heeft zo zijn gewoontes en die zijn zo gewoon dat, ja, dat je als iemand vraagt hoe doen jullie het hier, dan weet je het niet. Want hoe doen we het hier? We doen het zoals we het altijd doen. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te volgen. Prachtige gebruiksaanwijzing gekregen. Van degene die de preken verzorgt. En ik stel voor dat we de dienst beginnen. En dat we uit eerbied voor God en voor zijn woord dat staande doen. Dus laten we opstaan. Waar zijn we voor gekomen? We zijn gekomen om God te ontmoeten. Wie is dat? Dat is de God van liefde en recht. Waar is het ons dus om te doen? Het is ons te doen als gelovigen, als kerk. Hebben we het nog scherp? Om gerechtigheid, om barmhartigheid, om gehoorzaamheid en om vreugde in de Heer. Laten we het votum zingen. Barmhartigheid en vrede voor u van God, onze Vader. Als eerste lied wordt Dit is een morgen als ooit de eerste herinnering aan de scheppingsmorgen. Dit is een nieuwe week, een week waar we weer helemaal nieuw mogen starten. Liedboek 216.
Oh,
Een nieuwe week, een nieuwe start. Als gemeente, als gezelschap van gelovigen, met onze kinderen. Beginnen we dan met een moment van toewijding. Dat is nu. En daarvoor, dat is als volgt opgebouwd. Ik lees twee passages uit de profeten. Uit Micha 4, een stukje, en Micha 6, een stukje. En aansluitend zingen we het lied van Sela, Ik ben, wie zal ons voeden? En aansluitend ons gebed. Eerst Micha. Micha 4 vers 1 tot 2. Eens zal de dag komen, zegt God, dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. En dan uit 6. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. was de bedoeling dat we de tegenstem als refrein zouden zingen. Want die tegenstem die is ergens anders gezongen. Laten we bidden, laten we onszelf aanbieden aan God, aan de Geest en hem vragen om zijn werk te doen vandaag en elke dag van deze week in ons leven. Grote God, geweldige Vader, dank u wel dat u ons deze nieuwe week geeft, dat u ons bij elkaar brengt en dat u ons ook mee wilt nemen op de route die u in gedachten hebt, op de weg die u Christus gegeven hebt om zijn volk op te leiden. En we willen u ook vragen, Heer, of u deze dienst wilt gebruiken om bij ons te zijn. Als wij uw woord openen, als we proberen te luisteren naar wat u zegt, als we proberen te ontdekken welke weg u wilt gaan met ons vandaag en straks, geef ons uw Heilige Geest. Laat hij de leiding nemen en laat hij de leiding nemen in deze dienst, maar ook in onze gedachtenwereld, in de beslissingen die we nemen, in de plannen die we maken. Geef, Heer, dat wij in uw geest kunnen worden ondergedompeld, dat hij ons in beslag neemt, dat hij ervoor zorgt dat we passen in uw beleid, dat we in het gevolg aan kunnen sluiten van uw Zoon Jezus Christus. Dat is wat we graag willen. Dat is wat we zoeken. En dat is ook wat u door Jezus Christus alleen maar kunt geven in uw geest. We vragen u dit met een beroep op uw Zoon aan uw rechterhand. Uw favoriet. De man die ons bij zich heeft. Degene die ervoor gezorgd heeft dat wij bij u zijn en hij en u bij ons. We vragen het in de naam van Jezus. Amen. Volgens mij is dit het moment voor de kinderen om te gaan naar de Bijbelklas. Klopt het? Of, ja, en dan wordt er gezongen. En dan gaan we zingen, zie de zon, zie de maan. En dat komt, dat heeft te maken met het onderwerp waar ze mee aan de gang gaan. De schepping.
Thank you.
Ja, voor de schriftlezing. Heb je erop gerekend om ook Matteüs te lezen? Of,
ja,
oké. Okay. Dus we lezen eerst Psalm 1. Daarna zingen we Wees mijn verlangen, dacht ik. En dan lezen we de tekst. En de tekst is Matteüs 3, vers 1 tot 12.
Ik lees eerst Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Matteüs 3, vers 1 tot 12. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zijn zonden beleden. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voor die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bij ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorfvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.
Zussen en broers in Christus, het is kerst geweest. Ik denk dat u vanmorgen wakker werd en dacht: wat is het ook alweer voor dag vandaag? Het is een chaotische tijd. En de dingen die... je raakt het tellen een beetje kwijt. Het is kerst geweest. Dat was afgelopen week. En als je dan in de Bijbel over de geboorte van Jezus leest, dat kan in twee evangelieën, dat kan in Matteüs en dat kan in Lucas, dan merk je dat Jezus na zijn geboorte voor een jaar of 30 van het toneel verdwijnt. 30 jaar. En dat is, ik zeg maar, een carrière van een 21ste eeuwer. Zolang werk je ongeveer als je afgestudeerd bent of je hebt je positie gevonden en dan ga je met pensioen. 30 jaar. 30 jaar verdween hij van het toneel in Juda en in Jeruzalem. En eigenlijk, kun je zeggen, kwam toen de gewone toestand weer terug. Dit was normaal voor de Israëlieten. God op afstand. God stil op afstand, Jezus onzichtbaar, dat leek sprekend op de status quo die de mensen van toen al zo'n 300 jaar waren gewend. En dat lijkt ook op onze situatie, wij hier in Voorthuizen, 2019. Jezus is in de hemel en daar is hij al eeuwen en de wereld gaat zijn gang. Ons leven gaat zoals het gaat, het speelt zich af volgens de wetten van deze wereld. En wij kunnen dat gewoon vinden, zo werkt dat nu eenmaal vandaag de dag, maar dat is het natuurlijk niet. Nu hebben wij geen kerkelijk feest dat ons helpt om daarmee te dealen, met die werkelijkheid. God ver weg, Jezus uit zicht en de wereld die doet alsof het gaat zoals het altijd gaat. En moet gaan. We hebben geen kerkelijk feest om daar dat ons daar tegen in helpt. Dat ons helpt met de gedachte dat we er nog helemaal niet zijn. Dat de dingen nog niet gekomen zijn waar ze moeten uitkomen. We hebben geen officieel moment om onze ballast een poosje weg te leggen. Dat we de kerk dicht doen. Dat we onze huizen op slot doen. Dat we de verwarming uitzetten, de ramen en de gordijnen sluiten en naar buiten gaan. De buitenlucht in en daar een tijdje blijven. Om ons te realiseren, ja, dit is niet de toestand die blijft. Dit is niet de situatie die normaal is. Het zal anders moeten. Zo'n feest hebben we niet of het moet de zomervakantie zijn. Dat voor kampeerders dan en andere onrustzoekers. Dan ga je je deur uit en dan zoek je een plekje. En dan doe je dingen die je normaal nooit doet. En dan kom je na 3, 4, 6. En er zijn zelfs pensionado's die nog langer op vakantie gaan. En kom je thuis en dan voel je nog even, oh ja, heerlijk. Wat is het toch fijn om thuis te zijn. Nou, dat is nog geen kerkelijke aangelegenheid geworden, de vakantie in de buitenlucht. Maar zoiets zou het kunnen zijn. Want het is namelijk een groot misverstand, hè, dat we, als we denken dat we onze bestemming hebben gevonden. Dat we bereikt hebben waar we moeten komen. Dat we zijn waar we wezen moeten. En dat het goed is op deze manier. We zijn niet gearriveerd. We zijn alles behalve waar we zijn moeten. En toen Johannes de Doper de komst van God aankondigde, toen koos hij bewust positie in de woestijn. Hij ging Jeruzalem uit. Hij ging de bewoonde wereld uit. De bebouwde kom. En hij ging in de woestijn wonen. De mensen moesten om hem te horen, om hem te ontmoeten, om hem te zien, moesten ze ook de woestijn in. Ze moesten terug naar de woestijn. Ze moesten terug naar de Jordaan. Ze moesten terug naar de weg vanaf de Rode Zee, de weg uit Egypte. Dat was het begin van het Nieuwe Testament. De weg uit Egypte. Ik ga in de preek de tekst langslopen. En ik begin bij de versen 1 tot 6. Het Nieuwe Testament, lezen we daar, begint met een voorloper. Een heraut. Johannes de Doper. En bij zo'n heraut hoort een trompet. Iemand die veel kabaal maakt, geluid maakt. Hij hoeft niet heel veel noten te spelen. Maar als het maar klinkt, als het maar doorklinkt, want de mensen moeten wakker gemaakt worden. Dat is de rol die Johannes krijgt. En wat vertelt Johannes dan over de tijd die op dat moment, het moment dat hij optreedt, en dan, hij is dan volwassen, Jezus is dan volwassen, maar nog steeds niet op het toneel. En wat vertelt Johannes nou over de tijd die dan begint? En Matthäus die zegt daar iets over met die tekst uit Jesaja 40, vers 3. En die tekst die vertelt dat het eind van de verdrukking van Jeruzalem dichtbij is. Dat het eind van Jeruzalems slavendienst in zicht is. Nu zal de tijd aanbreken voor Jeruzalem en voor Juda van vrede en herstel. Nu gaat het gebeuren dat de situatie gaat veranderen. De stad moet zich klaarmaken voor een groots welkom voor zijn bevrijder en zijn overwinnaar, en dat is God. Johannes zit in het voorprogramma van Gods nieuwe wereld. Dat is duidelijk. En hij vertelt dat het koninkrijk, de nieuwe wereld van God, dat dichtbij is. Het koninkrijk van de hemel. Dat houden we even vast. Want Matthäus 3 staat aan het begin van het Nieuwe Testament. En Openbaring 21, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dat staat aan het einde. En daartussenin zit de tijd waarin wij leven, onze tijd. Daar zitten wij. Matthäus 3 met Jesaja 40 staat ook boven ons leven. Onze gemeente, ons werk, onze carrière. Wij leven in een tijd dat God en Jezus iets moois gaan neerzetten. Het einde van de verdrukking van Jeruzalem. Het einde van de slavendienst. Het wordt vrede. En inmiddels loopt dat nu zo'n dikke, dikke 2000 jaar. En toch is nog altijd God niet verschenen in zijn grootheid, in zijn luister. Toch weet Jeruzalem en weet heel de wereld nog altijd niet hoe groot en machtig God is, niet uit ervaring van dichtbij. En op het podium van de wereld gebeurt van alles. Dat zie je ook, dat hoor je, dat ruik je, dat voel je. Maar het doek gaat nog niet open. We wachten nog op de onthulling. Dat over de verzen 1 tot en met 6. En dan 7 tot en met 10. De Bijbel vertelt dan ook, omdat die onthulling nog uitblijft, over het optreden van Johannes de Doper. En daar zitten dingen in die wij ons vandaag nog altijd kunnen aantrekken. Er is het een en ander gebeurd, er is heel veel gebeurd. Maar wat zijn dat dan voor dingen? Wat is er tot nu toe geweest? Nou, we kijken naar het optreden van Johannes. Ik zei al, hij is in de woestijn. En daar woont hij ook echt. Hij is daar niet op vakantie. Hij woont daar. Kijk maar naar zijn kleren. Dat is een woestijnpak. Kijk naar zijn dieet. Dat eten mensen die daar hun eten vandaan moeten halen. En dat verwacht je eigenlijk niet echt bij een heraut van de grootheid van God. En dan denk je meer aan blauw in plaats van grauw. En dan denk je meer aan rood en goud. Dan denk je eerder aan fluweel dan aan kameel. Om hem te horen moeten de mensen ook de stad uit, hun huizen uit, de bebouwde kom uit. En tussen de akkers en de olijfgaarden vandaan komen. En Johannes die zegt, kom tot inkeer. Hij zegt, keer om. Geef een wending aan je leven. De mensen moeten anders gaan leven. Nou, hoezo? Wat bedoelt hij daarmee? Dan moet je denken aan de hele lange tijd dat God weg geweest is voor het besef van de mensen van Israël. Een paar eeuwen al, sinds de profeet Maleachi. 300 jaar heeft God niks tot vrijwel niks van zich laten horen. 300 jaar. En ondertussen kwam de ene bezettende macht na de andere in Judea. De eerste Perzen, later de Grieken en nog weer later, zover is het op dat moment, de Romeinen. En de mensen die zijn dus gewoon aan het werk gegaan. De boer heeft zijn ploeg weer opgezocht en zijn ezel ingespannen. En iedereen is druk met overleven. De verwachte komst van God, waar Maleachi het al over had, 300 jaar geleden, is naar de achtergrond verdwenen. En Johannes die wil nu de mensen weer op scherp zetten. Het is nu zover, God is in de buurt. En Johannes lijkt een beetje op de profeet Elia. Denk aan, kijk naar die mantel, kijk naar die gordel, kijk naar dat dieet. Jezus zal later ook zeggen, hij was de Elia die komen zou. En Maleachi, de laatste profeet, die had het erover. 3 vers 23, de laatste regels van het Oude Testament. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, een indrukwekkende dag, stuur ik jullie de profeet Elia. Dus, en Maleachi, die gebruikt als hij dat doet, als hij de komst van het koninkrijk voorspelt, dan vergelijkt hij dat beslissende optreden van God met een vuurbal. Dit is een close-up, ja, hoe dichtbij kun je komen van de zon. Met een schitterende vuurbal. Hij had gewaarschuwd en Maleachi zei, voor de een is dat vuur een verschroeiende oven. En dat geldt voor de trotse mensen, de mensen die zich goddeloos gedragen, de mensen die zich zonder God opstellen, die hun leven in eigen autonomie vormgeven en geen God nodig hebben. Maar voor de ander is diezelfde vuurbal een stralende zon die ervoor zorgt dat je als een kalf, komt er weer aan dat je als een kalf dat een hele winter op stal heeft gestaan en naar buiten huppelt, bokkensprongen maakt en in de lucht springt. Dat geldt voor mensen die ontzag voor God hebben, die zullen door de komst van die vuurbal, die schitterende klont vuur, opgewekt naar buiten huppelen. Het is nodig dat God ook Jeruzalem, Judea en Galilea dus bevrijdt van dat gedrag Wij redden het prima zonder God. We hebben hem al 300 jaar niet gehoord. We hebben hem niet gezien. En we redden ons uitstekend. En daar zit een groot misverstand, een gevaarlijk misverstand in. En daarom zegt Johannes, keer je om. Zet je leven op een andere basis. Keer je af van het idee dat je jezelf wel redt. En ga weer luisteren naar God. Keer terug naar een leven vol respect voor je schepper. En vandaar dat dopen in de Jordaan. De mensen moeten dan afstand nemen van hun zonde. En dat legt Johannes vast in de doop. Hij wast hun hoogmoed af. Hun idee en hun praktijk van ongehoorzaamheid. Ze krijgen, zou je kunnen zeggen, een soort verblijfsvergunning, een visum voor het koninkrijk. En daar staat op, deze man, deze vrouw, die wil emigreren uit hun oude leven, uit zijn oude leven, die wil vertrekken naar de nieuwe wereld van God. En dat eerst, eventjes nog dat beeld. In de woestijn word je gedoopt. Gedoopt in de Jordaan. Daar moet je, als je in beelden kunt denken, dan moet je in zien, denk ik. Dat proef ik erin. Dat Johannes de mensen weer wil meenemen naar Egypte. Naar voor de Rode Zee. En ze dan doopt in de Rode Zee. En dan de weg wijst door de woestijn. En op die manier vertelt van, ja, waar was het God nou om te doen toen hij ons uit Egypte haalde? Toen hij ons bevrijdde uit de slavernij van de farao's. Toen was het God er niet maar om te doen dat we het slavenjuk konden afgooien. Nee. Toen was het God er ook niet om te doen dat we een eigen stukje grond kregen bij de Jordaan. Nee. Het was er ook niet om te doen dat God met ons ging samenwonen in Jeruzalem, in die grote tempel, met veel goud en met veel heerlijkheid. Nee. Het was de bedoeling dat we nieuw zouden worden, dat we mensen zouden worden, dat we een volk zouden worden dat naadloos past in het idee van God. In het huis en in het hart van God. God wilde ons zo omvormen dat hij en wij voor altijd zonder problemen bij elkaar konden zijn en samen konden wonen. Dus dat zie je als Johannes daar in de woestijn die mensen doopt, die uit hun bebouwde kom de woestijn in zijn getrokken. Hij neemt ze weer mee naar Egypte. Hij neemt ze weer mee door de Schelfzee, door de woestijn. En zegt, nou, nu zijn we waar we zijn moeten. Nu wachten we nog op de voltooiing van de uittocht waar het God om te doen was. En dat verklaart ook die heftigheid tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën waren zeg maar in die tijd de deskundigen. En ze konden de heilige boeken, die konden ze van voor naar achter en van achter naar voren lezen. Ze kenden ze uit hun hoofd en ze kenden ook de verplichtingen van het geloof. Ze hadden ze minutieus geteld en ze konden tot twee cijfers achter de komma vertellen hoeveel geboden je moest houden. En ze hielden zich daar zelf ook aan. Dat deden ze. Dat deden ze dan toch maar. En ze deden dat heel fanatiek. De Torah, dat was hun leven. En de Sadduceeën, een andere stroming in het Jodendom van toen, bij het volk van de Israëlieten, dat waren de mensen op het plus. De mensen op het plus van Jeruzalem. Ze hoorden bij de Levitische families, de nakomelingen van Aaron. En zij bestuurden de tempel. Zij bestuurden de godsdienst van Israël. En van daaruit onderhandelden ze ook met de bezetters. En ze hadden ook een positie verworven aan de tafels van de Romeinen, bij de machthebbers. Ze leverden de priesters en de hoge priesters en die praten met de bezetter, met de Romeinen. Ze waren verbonden aan de tempel, ze hadden de macht. Wilde je wat gedaan krijgen, ging je eerst naar een leviet, naar een priester. en naar de hoogpriester. Nou, die twee, de Sadduceeën en de Fariseeën, die groepen, dat het waren de overlevingskunstenaars van toen. Ze hadden strategieën ontwikkeld waar ze eeuwen mee verder konden. De Fariseeën vonden zichzelf de beste gelovigen van Israël. En de Sadduceeën die zeiden, ja, maar wij zitten hier dan toch maar, hè, aan tafel bij Pilatus. En zelfs Romeinen hadden ontzag voor de tempeldienst. Met dit soort mensen kon Israël nog eeuwen voort. En Johannes vraagt aan hen, wie heeft jullie nou eigenlijk wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? De bijl ligt al aan de wortel van de boom, zegt Johannes. Deze situatie die jullie nou normaal vinden en waarmee jullie nog eeuwen denken verder te kunnen, die is al aan het inzakken. En dat is dreigende taal. En dat is vooral dreigende taal voor mensen die zichzelf superbelangrijk vinden. Die de hoge bomen, de woudreuzen waar een samenleving op leeft. Nou, hier zat de eigengereidheid. Daar zat de ongehoorzaamheid en de hoogmoed. Er wordt veel geschipperd met de geest van de wet. Er wordt veel geschipperd met het ontzag van God. Met de liefde voor het recht. Met de barmhartigheid. Gewoon oprecht geloof was zeldzaam geworden. En Johannes noemt ze daarom ook kinderen van adders. De oogst voor God uit hun gedrag was zo langzamerhand nihil. We gaan naar de versen 11 en 12. Want Jezus is nog helemaal niet genoemd. En het gaat maar over God. God die naar Jeruzalem komt. Het gaat over het komende koninkrijk. Het gaat over het oordeel over Jeruzalem en over de Israëlieten die dat daarmee gepaard gaat. Het gaat over ja, die vuurbal die twee kanten op kan werken. Maar nu vertelt Johannes in vers 11 en vers 12 over iemand die na hem komt, zegt hij. Iemand die hem volgt, die hem opvolgt, een leerling van hem, een volgeling. En die volgeling die zal in alle opzichten zijn meerdere zijn, vertelt hij. Johannes is met hem vergeleken een kleine jongen, een nederige dienaar. Ja, de sandalen van die man dragen, dat zou al heel wat zijn, zegt Johannes. Nou, wat Johannes met water doet, vertelt hij, dopen in het water van de Jordaan, dat zal zijn volgeling doen met Heilige Geest en met vuur. En hij zal grondig het koren scheiden van het kaf. Hè? En het kaf zal hij verbranden. Je gooit het koren omhoog, dat je gedroogd en wel van de plant hebt gehaald. En je gooit het de lucht in en de wind die waait dan het kaf, het schilletje, tussen het koren, de korrel uit. En de korrels die blijven achter en die vallen weer op de zeef. De leerling van Johannes, die zal het werk van Johannes afmaken. Johannes die gezegd heeft, ik neem jullie mee terug naar Egypte. Ik laat jullie zien hoe je door de Rode Zee bent gegaan. Door de woestijn, door de Jordaan en in het land bent gekomen. En mijn leerling, die gaat het werk afmaken met geest en met vuur. Wie bereid is om het water in te gaan, betekent dat. Ja, die moet ook bereid zijn om door de geest heen te gaan en het vuur in te gaan. God komt met het oordeel. En de leerling van Johannes, die ook de Heer van Johannes is, die zal ervoor zorgen dat je rechtvaardigen en onrechtvaardigen weer scherp uit elkaar kunt houden. Dus hoe zal die leerling van Johannes, die volgeling, die ultieme volgeling, hoe zal die het werk afmaken wat God in Exodus begon? Hij zal door de geest en door het vuur jou nieuw maken, een nieuwe schepping maken. En je bestemming laten bereiken in het bestel van in het koninkrijk van God. Bijzonder om Jezus zo ook te zien, zoals hij hier wordt aangekondigd als volgeling van Johannes. Jezus in Israël was dus ook een voorganger, een heraut. Dat trompetje, Dat kun je hier ook, dat moet je ook bij Jezus denken. Iemand die de wereld, niet alleen maar Juda of Judea en niet alleen maar Jeruzalem en Galilea, maar heel de wereld moet voorbereiden op de komst van God. Het sterven van Jezus ooit. He, dat was de finale voor zijn werk in Israël. En zijn opstanding en daarna de uitstorting van de Heilige Geest, de vurige geest op Jeruzalem, dat was het startschot voor het alarm in de rest van de wereld. Het evangelie gaat door de volkenwereld totdat het tijd is voor de luisterrijke verschijning, de luisterrijke onthulling van God en van Jezus en van de rechtvaardigen. Dat komt nog. God en Jezus Christus, ze zijn nog volop bezig. Er komt iets heel moois aan, zegt Johannes. En God heeft ons daarin betrokken. God heeft daar ons in willen meenemen. We reizen naar het koninkrijk. En die reis die loopt al 2000 jaar, dik. En je hoort dan ook de vragen opkomen. Hè? Als je denkt aan die vuurbal. Hoe houden we het vol? Hoe zullen we het overleven? Hoe zullen wij dat nou overleven in de woestijn van een ongelovige wereld? Een wereld die met de rug naar God toeleeft. Een wereld die zich losmaakt van alles wat God belangrijk vindt. Nou, wij lopen ook het risico dat overleven belangrijker wordt dan geloven. Dat het in stand houden van de kerk belangrijker wordt dan gehoorzaamheid. Dan gerechtigheid of dan barmhartigheid. Dat onze koers niet bepaald wordt door de aanstaande ontmoeting met de schittering en de grootheid van God, maar door de vraag, hoe houden we het gaande met z'n allen? Hoe houden we de kerk aan de gang? Kijk, we hebben geen feest dat we expres nog weer eens de woestijn ingaan, om daar te gaan zitten op een van de prachtig aangelegde supernatuurlijke zandvlaktes van de Veluwe. Nee, dat we een paar dagen buiten gaan wonen, in de ruigte van de branding en de kust. Maar toch zouden we dat zo nu en dan eens moeten doen. Inpakken wat we nodig hebben. Kerk dicht, huis uit, kachel uit, ramen dicht, gordijnen dicht. En dan de deur op slot en naar buiten de straat op het park in. En daar een tijdje blijven, afhankelijk van wat er uit de lucht komt vallen voor ons. En dan tegen onszelf zeggen, waar ging het ook alweer om in mijn leven? Waar draait het om? Wat willen we nu met de kerk? Wat wil ik met mijn geloof? Reizen we nog naar de dag van de onthulling van de grootheid van God? Wat is nou belangrijk voor mij? Mijn werk, mijn inkomen, het dak boven mijn hoofd, mijn pensioen. Ja, dat is overleven. Maar leef ik ook? En mijn kerk, wat vind ik belangrijker? De regels, de wetten, de gewoonten, de inkomsten. Zijn we aan het overleven? Of ben ik gespitst op de geest, op vertrouwen op God en op rechtvaardigheid en op barmhartigheid, op de vrucht van de geest? Heb ik al mensen ontmoet die ik 70 maal vergeven heb? Wat doen we met ons visum, met onze verblijfsvergunning hier, met onze doop en met ons geloof? Met de routebeschrijving van Johannes, zijn we bereid om te emigreren uit het leven dat we in deze wereld lijden? Zijn we bereid om door de wan van het woord te worden losgeschud van de macht van de zonde? Willen we ook ons oude leven loslaten en onze wortels uit het denken van deze wereld trekken? Je kunt een bad in water nemen en dan kun je eruit komen zoals je erin gegaan bent. Je kunt geen bad in de Heilige Geest nemen en blijven wie je bent. Als je je in die geest laat dopen, dan gooi je je zondige zelf, je oude mens, in het vuur. Dan laat je je leven resetten in de wereld van God. En het alternatief is, als je dat niet doet, is het alternatief wegwaaien met het kaf van de wereld. Kijk, wij lazen Psalm 1, gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet. Die de weg van zondaars niet betreedt, die bij spotters uit de buurt blijft, maar vreugde vindt in het leven met de Heer, die zich toelegt op gerechtigheid, op barmhartigheid en op gehoorzaamheid. Die zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Hij draagt vrucht op tijd, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. Het leven van zo iemand vertelt: laat God maar komen. Amen. We zingen Psalm 118 uit de nieuwe psalmberijming en daarvan versen 5 en 6.
Een aantal mededelingen vanuit de kerkenraden. Allereerst, zoals ik al gezegd in de preek, wij zijn gezamenlijk onderweg als christenen. En wij zijn hier bij elkaar, maar niet iedereen kan hier zijn. Zo is bijvoorbeeld de familie van Steeg, die kunnen hier helaas niet bij ons zijn. Maar als blijk van ons medeleven dat ze toch erbij zijn voor ons in ieder geval, gaan ze de bloemen thuis gestuurd krijgen. Thuis bezorgd krijgen. De collecte deze dienst is voor de dienst zelf vanuit de NGK georganiseerd. En de komende periode zijn er een aantal diensten. Te weten om 3:30 op Oudjaarsdag, dinsdag, in de Burcht in Barneveld. En dan is er speciale aandacht voor de kinderen. Er stond bij voor NGK en GKV kinderen, maar ik neem aan dat heel veel kinderen welkom zijn al daar. Om 7:30 is er in dit kerkgebouw een dienst die uitgaat van de NGK en Kerk aan het Plein. Op dinsdagavond dus, Oudjaarsdag. En op de eerste de beste zondag in het nieuwe jaar, 5 januari, is hier natuurlijk ook een dienst. En dan is er een soort van nieuwjaarsreceptie na die tijd. Dan is er koffie met wat lekkers. Het is wel de bedoeling dat u het lekker zelf meeneemt, deze kant op. Dus, dat waren de mededelingen.
En dan gaan we danken en bidden. En we bidden dan ook op speciaal verzoek van Jan Bernard. Ook voor de mensen die, die een geliefde missen in deze dagen. En hun verdriet bij God, hun verdriet erover bij God willen neerleggen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe God, machtige Vader, we danken u dat u laat zien waar u mee bezig bent. Het maakt ons ook onrustig. U bent met iets bezig wat ook ver boven ons eigen leven uitgaat en wat ook ver voor ons bestaan is begonnen en wat ook misschien wel daarna pas zal aflopen. En Heer, u vraagt van ons dat we onszelf daarin meegeven aan u en aan de Heer Jezus Christus. En de vraag of u ons daarbij wilt helpen. Deze gemeenschap, deze kerk, deze gemeente, we vragen u, mag het een poort van gerechtigheid zijn in Voorthuizen? Zodat de mensen kunnen zien, daar moet je zijn, daar vind je de God van gerechtigheid, van barmhartigheid en vreugde. En we vragen u, laat overal in de wereld die poorten worden neergezet en ook worden geopend. Want daarachter is Jezus de deur die u geopend hebt voor iedereen die een beroep op hem doet. Iedereen die wil ontsnappen en bij u een schuilplaats zoekt. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. De deur die u hebt opengezet voor de wereld, voor de mensen, voor de schepping, om nieuw te worden, om u terug te vinden en om door u te worden teruggevonden. Heer, laat die boodschap niet alleen hier in Nederland, maar overal de wereld helder en klaar zijn en laat die klinken als een duidelijk geluid en laat het de mensen ook aanspreken, laat het de harten ook raken en laat het ook zien, Heer, dat het werkt. Dat wie een beroep op u doet ook geholpen wordt en uitzicht krijgt en hoop en een weg vindt naar uw hart en vertrouwen kan laten groeien en allerlei andere vruchten van uw liefde en trouw. Hierbij bidden u voor de mensen die wachten. Die wachten omdat ze wachten op hereniging of het terugzien van geliefden die ze verloren zijn onderweg. We bidden u voor Jan Bernard. We bidden u voor iedereen die merkt dat dit nog niet de wereld is die komen moet, maar dat we verder moeten. Dat onze bestemming verderop ligt. En de vraag aan Heere God, geef vertrouwen in uw belofte dat u zelf ook op ieder wacht. Dat u niemand achterlaat, maar dat u de mensen meeneemt die tot nu toe hier zijn. En dat u ze voegt bij degenen die al bij u zijn, die ons zijn voorgegaan. En dat u ze samen met Jezus Christus, samen met alle mensen die in uw koninkrijk passen en horen, samen met een wereld die het nieuwe huis wordt voor u en uw mensen, tot die dag komt om die grote samenvoeging, dat grote herstel, die machtige genezing, de herschepping. Heer, wij vragen u, troost ons, troost iedereen en troost zeker de mensen die verdriet hebben om gemis met die belofte. Laat ze in het geloof ook daaraan mogen vasthouden. Wij bidden u aan het eind van een kalenderjaar. Het is niet uw eigen kalender, maar u schaamt zich er ook niet voor. U bent de God die stuurt van dag tot dag. En wij bidden u, Heere God, laat in dit land, in deze stad, in dit dorp, uw woord gangbaar blijven, hoorbaar zijn. En laten we allemaal getuigen mogen zijn van de deur die u opengezet hebt. Niet alleen doordat we vertellen dat hij er is, maar ook doordat we zelf vrijmoedig en met groot vertrouwen naar binnen stappen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Het mooiste van God voor jullie. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de nabijheid van de Heilige Geest. Voor jullie allemaal.